Liegen over een mondkapjesdeal die je hebt gesloten met de overheid. Een deal waarmee je miljoenen hebt verdiend. Dat doet toch alleen Siewert van Liende? Nou, nee. Ik ben Felicia Alberding en in de Mondkapjesmiljonairs duik ik met een team van correspondenten in andere schandalen. Want wist je dat Siewert helemaal niet uniek is? Luister de Mondkapjesmiljonairs in je Podimo-app. Of ga naar podimo.nl/mondkapjes en probeer Podimo 30 dagen. Podimo.nl/mondkapjes.
Ik heb deze week iets gedaan waarvan ik niet dacht dat ik het ooit zou doen.
Wat heb je gedaan?
Ik heb urenlang columns van Angela de Jong gelezen.
Oké, nou dan heb je wel goed voorbereid op deze aflevering, want we gaan het over haar hebben.
Ik ben fan.
Echt waar?
Ja.
Echt waar? Meen je dat serieus?
Ik vond het leuk om te lezen.
Nou, dat had ik niet zien aankomen. Wat een plot twist is dit. Waarom ben je fan van haar?
Heel vaak stop je gewoon na 1 of 2 stukjes. Of denk je van dit is verouderd. Waarom zou ik iets lezen over iets wat een maand geleden op televisie was? Maar eigenlijk elk stukje was echt gewoon wel leuk om te lezen. Zij kan wel schrijven.
Ik denk dat je minder fan gaat zijn van mijn eerste onderwerp in deze podcast.
Nou, welkom bij de Communicado's. Een wekelijkse podcast voor iedereen met een fascinatie voor communicatie.
Welkom bij de Communicado's, aflevering nummer 23. En we hebben weer een hele leuke show voor je voorbereid. In deze aflevering gaan we het hebben over inderdaad Angela de Jong. Ze is de meest besproken televisierecensent van Nederland. En ik ga ook betogen een waardeloze recensent. Dan, Joe Rogan en Spotify liggen onder vuur voor het verspreiden van verkeerde informatie. En waarom Boris Johnson een dode kat door het parlement gooide. Welkom bij de Communicado's. Vergeet je niet te abonneren en te recenseren als je dit een leuke podcast vindt. Heel mooi. Ik ben blij dat we sound effects in deze podcast hebben, Lars.
Ja, goed,
heel
toch?
Heel goed. Ja, nee, ik vond dat een mooie kat. Ik waardeer dit heel goed. Ja.
Ja, het was geen dode kat, maar wel een mooie kat.
Ja, precies. Ja. Ja. Goed, laten we beginnen. Want we gaan het over de schrik van Hilversum hebben. Angela de Jong. Even voor de mensen die misschien niet super bekend zijn met haar. Ik kan me niet voorstellen dat je dat niet bent. Maar ze is natuurlijk de bekendste, de meest gevreesde televisierecensent die Nederland ooit gehad heeft. Ze heeft een dagelijkse column in het AD. Ze is echt ontzettend vaak op televisie. En sowieso in het maatschappelijk debat is ze echt verschrikkelijk dominant. En dat is de reden waarom we het gewoon eens een keer over haar willen gaan hebben vandaag. De vraag die ik eigenlijk stel en die probeer te beantwoorden van, is zij verantwoordelijk voor de debilisering van de Nederlandse televisie? De debilisering van de Nederlandse televisie. We gaan er gewoon keihard in. Dat moeten we hier doen.
Ja, Lars, moet de stelling nemen. Ik voel hem al aankomen. Je zit er goed in.
Ja, wacht maar tot straks. Dit is nog de inleiding pas. Even de feiten, want ze wordt echt heel goed belezen. Er werd een tijdje geleden het best belezen stuk van haar bekend gemaakt. En dat was een column uit begin 2020 over Bridget Maasland en die had maar liefst 1,1 miljoen kliks. En het was daarmee het best gelezen opiniestuk van het AD. En niet alleen van het AD, maar ook van alle DPG-titels. Dus ook Trouw, Het Parool, De Volkskrant, Nu.nl. Het best gelezen stuk in dat jaar was dat het gewoon. Ja. Dus dat geeft wel aan dat haar bereik echt gigantisch is.
Ja, nee, ik denk dat een hoop mensen haar lezen. En een hoop mensen hebben volgens mij het gevoel van, ja, dat wat Angela de Jong schrijft, dat vind ik ook. Een beetje het soort van Pim Fortuyn effect. Hè? Dus mensen zeiden van Pim Fortuyn ook van, ja, wat ja. Pim zegt, dat vond ik eigenlijk al heel lang. Ik denk dat roept Angela de Jong op.
Dat denk ik ook inderdaad, ja. Ja, ik denk dat ze inderdaad om die reden populair is bij heel veel lezers. Het probleem dat ik met haar heb, want ik kijk daar kritisch naar. Want ik denk wel dat het iemand is die heel veel aanzien en respect geniet. En ik ben ook wel geneigd om te denken dat ze iets meer kritiek verdient. Een van mijn fundamentele problemen met haar is dat zij een televisierecensent is, maar geen verstand heeft van televisie. En dat vind ik eigenlijk nogal wonderlijk. De best belezen televisierecensent van Nederland heeft geen verstand van televisie. En dat baseer ik bijvoorbeeld op het feit dat als je haar column leest, ze zegt meestal gewoon van het is goed of het is stom. Meestal is het stom, hè? Dat is een beetje haar ding, zeg maar, om iets af te kraken. Maar het is niet een dieper liggende analyse ergens van. En dat is een fundamenteel verschil met hoe andere televisierecensenten te werk gaan. Want een televisierecensent is niet alleen maar iemand die zijn eigen mening over een bepaald onderwerp opschrijft. Want ja, dat is niet verschrikkelijk relevant. Maar het is iemand die een bepaalde professionele blik heeft. Hè? Die ergens grondig naar kan kijken. Die misschien iets weet van televisie en daarom zegt van in de tweede ronde had er iets meer tempo in moeten zitten. Of de belichting van het decor was verkeerd. Weet je wel, dat soort dingen. Ja. Om echt tot een dieper inzicht te komen van waarom iets nou goed was of misschien niet goed was. Maar dat is totaal niet wat Angela de Jong doet. Ze zegt gewoon van dit is goed, dit is slecht. En in de televisiewereld is er ook echt geen enkel respect voor haar wat dat betreft. Hè? Mensen vinden wel dat ze een groot publiek heeft, dus ze vrezen haar enigszins. Maar het is niet zo dat je denkt van nou, als Angela de Jong het heeft opgeschreven, dan is dat gratis advies wat wij kunnen gebruiken om ons programma beter te maken. Want dat is gewoon niet het geval. Het zijn hele, hele oppervlakkige analyses die zij er steeds doorgooit.
En dat hoor je dus ook als jij in televisieland met mensen spreekt. Er is niemand die zegt van, Angela de Jong, wat heeft hij weer een fantastisch inzicht.
Nee, sterker nog, als hij ergens te gast is, dan worden er allerlei gebakjes in de gastenruimte klaargelegd, omdat ze haar in de watten willen leggen. Omdat gewoon iedereen denkt van, we moeten echt haar aan onze kant zien te krijgen. Ze wordt echt met fluwelen handschoenen behandeld. En ja, ik bedoel, inhoudelijk gezien vind ik dat niet te rechtvaardigen. Ik begrijp waarom ze het doen, maar ik vind inhoudelijk echt niet te rechtvaardigen. Haar hele ding is dat zij gewoon zegt wat het volk vindt door de kijkcijfers te volgen. Dus een programma wat goed bekeken wordt, dat wordt door haar de hemel ingeprezen. En een programma wat slecht bekeken wordt, dat wordt door haar neergezabeld. Maar dat is natuurlijk een hele simplistische manier van werken. Want het kan ook zijn dat een programma wat ja, misschien gewoon niet een heel goed tijdslot heeft gekregen, wat misschien op de verkeerde zender of de verkeerde dag geprogrammeerd staat, dat dat niet het publiek krijgt wat het verdient, maar wat verder wel een heel goed programma is. Angela de Jong zou niet zo snel zo'n programma eruit lichten. Dat doet ze vaak niet. Die kijkcijfers zijn echt leidend bij haar. En dat is ook de reden waarom er die Talpa boycott is. Want ja, dat is natuurlijk een klein beetje laf. Hè? Ik neem aan dat jij er ook hetzelfde naar kijkt. Bij Talpa boycotten ze haar omdat ze gewoon het vervelend vinden dat ze altijd kritiek krijgen. Nou, dat is natuurlijk niet echt de beste strategie. Hebben ze bij Talpa ook veel kritiek voor gekregen. Maar tegelijkertijd, ik begrijp ergens waar het vandaan komt. Want SBS6 is al sinds de oprichting in 1995 de derde zender van Nederland. Programma's scoren daar nou eenmaal wat minder. Dus als de kijkcijfers steeds leidend zijn bij hoe jij dingen beoordeelt, ja, dan is het logisch dat SBS vaak het onderspit delft. Dus ik kan me voorstellen dat ze intens gefrustreerd zijn. Dat ze het idee hebben dat ze leuke programma's maken en dat dat niet gewaardeerd wordt door Angela de Jong. Dus dat kan ik me echt heel goed voorstellen. Maar gewoon die flinterdunne analyses die we daar tegenkomen, Dat is echt een minpunt aan haar. En dat is anders bij andere televisierecensenten. Ik heb in Amerika gewoon Tom Shills bij de Washington Post. 40 jaar lang was hij de grote man van die krant die televisie recenseerde. Daar keek iedereen naar op. Zijn columns werden niet alleen heel goed gelezen. Het was ook zo dat mensen dachten van, hey, wauw, daar staan hele goede inzichten in. Die kan ik gebruiken om mijn programma beter te maken. En dat heb je gewoon niet bij Angela de Jong. Flinterdun, nee. Ze is geen expert op het gebied van televisie.
Hebben we überhaupt in Nederland televisierecensenten waarvan mensen denken van, nou, als die dat schrijft, dan zal het wel zo zijn? Want ik bedoel, ik lees vaak NRC Handelsblad. Daar had je natuurlijk Hans Berenkamp. Die keek volgens mij 20 uur per dag, keek die televisie. Die keek echt alles, had ook wel interessante inzichten. Ik lees nu graag de stukjes van Arjen Fortuyn, ook van NRC Handelsblad. Die kijkt heel veel dingen die ik zelf nooit gekeken heb. En toch denk ik, van, nou, ik krijg er zin in om dat te lezen. Maar het is ook niet dat ik denk van, ik begrijp nu beter hoe televisie werkt, doordat ik de stukjes van Arjen Fortuyn lees.
Nee, maar niet hoe televisie alleen werkt, maar ook dat je denkt van, dit is iemand die echt gewoon goed de vinger op de zere plek legt. Die laat echt zien waarom dit programma niet zo goed is als het had kunnen zijn. Dat is eigenlijk wat een goede recensent doet. Hè? Een theaterrecensent heeft inzicht in theater die een gewone bezoeker van het theater niet heeft. Een recensent is niet iemand die alleen maar gewoon zegt wat hij of zij vindt. Het is iemand die met een deskundige blik ergens naar kijkt. En ja, ik denk dat dat waardevol is, want een recensent kan er ook voor zorgen dat het in dit geval het televisielandschap, dat dat juist verheven wordt. He, dat goede producties die de moeite waard zijn, dat die beloond worden, dat die extra aandacht krijgen, dat de AD-lezers daar naartoe gaan. En het feit dat eigenlijk op die manier die lezers niet bediend worden, vind ik eigenlijk gewoon leiden tot het feit dat het televisielandschap daaronder leidt. Het leidt eigenlijk tot de debilisering van het televisielandschap. Kijkcijfers worden als heilig verklaard, dat wordt als leidraad gezien. Dat is denk ik eigenlijk iets wat ontzettend zonde is. En er zijn heel veel mensen die zeggen van, ja, maar wacht eens even. schrijven. Ze is wel ontzettend goed belezen. Het is toch een fantastische columnist in dat opzicht. En in dat geval denk ik van, ja, nou ja, dat zou je kunnen zeggen. Maar dat is ook precies het enige wat voor haar spreekt. Ze is inderdaad goed belezen. Maar goed belezen betekent niet dat het kwalitatief gezien goed is. Want wat ze doet, is dat ze zich heel veel laat bedienen van allerlei tactieken die worden gebruikt door roddelbladen. Dat is eigenlijk gewoon waarom ze een succes is. En Hans Nijenhuis, dat is een beetje haar ontdekker, zeg maar, oud-hoofdredacteur van het AD. En die zegt over haar, dat zei hij vorig jaar in een artikel over in het AD over haar 10-jarig jubileum als televisiecolumnist. En hij zei het volgende. Ze heeft liever een column die veel wordt gelezen, waarmee ze een hoop shit over zich heen krijgt, dan een slecht gelezen column zonder shit. Nou, twee dingen daarover. Ten eerste, he's giving away the game. Dit is niet zo heel slim om te zeggen, Hans. Dit moet je juist niet zeggen. Dit is niet bijzonder slim om dat te doen. Kan je inderdaad beter niet doen. Tweede is, er wordt hier gezegd van, ze krijgt die shit over zich heen. Dat is iets van wat nobel is. Hè? We moeten haar als Nederland dankbaar zijn dat zij dat voor ons doet. En dat is natuurlijk een vrij belachelijk idee. Maar eigenlijk zegt hij hier gewoon waar het op neerkomt. Zij wil gewoon een goed belezen column schrijven. Het is effectbejag waar ze op uit is. En de tactieken die ze daar gebruikt zijn door vooral heel veel van de sterren voor schut te zetten. Dat doen natuurlijk ook de roddelbladen. Hè? Dat is niet iets wat heel erg nieuw is. Maar als je gewoon kijkt wat ze doet, zij kiest een paar slachtoffers uit. En op die slachtoffers gaat ze eindeloos lang inhakken. En een van haar meest recente slachtoffers, dat is de familie De Mol. Dat is al vaker een slachtoffer van haar geweest, maar zeker nu sinds het hele schandaal rondom The Voice. Alle media-optredens in haar podcast, in haar krant, hakt ze steeds in op John en Linda. En het is bijna zo dat als morgen John en Linda komen aanzetten met het medicijn tegen kanker, dan krijgen ze alsnog een kritische column van Angela op een dak, waarin staat dat ze niks hebben gedaan aan ebola. En dat is toch een schande. Hoe durven ze zich nog te vertonen in Nederland. Weet je wel, dat is vaak de teneur van Angela de Jong. En dat doet ze niet alleen met de familie De Mol, dat doet ze ook bijvoorbeeld met Wendy van Dijk en Humberto Tan. Dat zijn ook regelmatige slachtoffers. Dus ze pakt van die mensen en hakt er eindeloos op in. En ze doet dat ook op een hele persoonlijke manier. Maar dat vind ik ook wel opvallend aan dat. Ik heb een paar citaten op een rij gezet.
Kom maar door.
Ben je er klaar voor? Ja, oké. Okay. Humberto Tan. Vorige zomer was hij weer na een aantal jaar afwezigheid dagelijks te zien op de late avond met een talkshow op RTL 4. En we weten allemaal dat Angela de Jong in het verleden Humberto kapot heeft geschreven. Wat zei ze vorige zomer? Het volgende, dit is een citaat. Ze zegt, ik kreeg braakneigingen van dat aanstellerig gedoe van Humberto. Wat een ego heeft die man. Er is soms niet doorheen te komen als kijker. En dan denk
persoonlijk.
Ik van, is dit een persoonlijke vete die je aan het uitvechten bent? Wat in hemelsnaam heeft hij jou misdaan? Het is toch ongelooflijk dit? Het is geen professionele kritiek. Het is gewoon keihard die mensen voor schut zetten. En Wendy van Dijk, en nou ja, goed, misschien is kritiek op Wendy van Dijk terecht, en misschien ook wel op Humberto Tan. Ik denk ongetwijfeld dat dat ook wel het geval is. Die mensen verdienen op zeker op sommige momenten kritiek. Maar Wendy van Dijk, als zij een nieuw programma lanceert, dan wordt het per definitie in de grond ingeschreven door Angela. En Angela zegt letterlijk, er is maar één manier om een programma om zeep te helpen, en dat is het te laten presenteren door Wendy van Dijk. Nou, daar moet je dan maar mee doen. Andere dingen die ze over Wendy van Dijk heeft gezegd. Wendy van Dijk is op haar retour. Wendy van Dijk is een leugenaar. Wendy van Dijk is over de heel. Ook wel een beetje een kwalijke uitspraak natuurlijk. Hè, omdat het suggereert dat ze inmiddels oud is. Ze is 48 trouwens. En Wendy van Dijk is overgestapt vanwege het geld. Ik vind dat altijd een lastige. Want als je zegt overgestapt voor het geld, dan vraag ik me af, waar is dat op gebaseerd? Dat heeft Wendy van Dijk niet gezegd. Wendy van Dijk heeft gezegd, ik ben overgestapt vanwege andere redenen. Ja. Geld is daar geen factor die zij heeft aangegeven. Dus dat is jouw speculatie. En aangezien dat op geen enkel feit is gebaseerd, is dit gewoon, ja, roddelen. Dit is gewoon achterklap. Dit is wat de roddelbladen hebben grootgemaakt. En dat is precies hetgene wat zij ook doet. En dat zie je ook wel op andere aspecten terug. Want zo heeft ze bijvoorbeeld ook geschreven over het vermeende drugsgebruik van Wendy van Dijk. Ook iets wat in de roddelbladen stond en in quote. Maar wat je normaal gesproken niet zou verwachten dat het terugkomt in kranten. Dus dat is gewoon haar hele strategie. Het persoonlijk kapot maken van mensen. En ik heb af en toe het idee hierbij dat Angela de Jong iemand is die vroeger veel gepest is en het niet kan uitstaan dat mensen zoals Wendy van Dijk en Humberto Tan mooier, leuker en intelligenter zijn dan zij is, en dat ze vervolgens wraak aan het nemen is op hun door hele persoonlijke aanvallen te plegen in haar column.
Dit is ook wel heel persoonlijk, toch, Victor? Doe jij niet precies dat wat je haar verwijt?
Ja, zeker. Maar ik zou erbij aantekenen dat ik dit niet doe in een krant. Dat vind ik al een heel belangrijk verschil. Wij zijn gewoon aan het praten. Dit is een podcast hier die wij aan het hebben zijn. En ik zou hierbij ook willen zeggen, het is niet zo dat ik verwacht dat iedereen voor mij buigt op het moment dat ik de kamer binnenloop. En dat vind ik echt een heel erg groot verschil met Angela.
Dat heb ik nog nooit gedaan.
En ik moet eerlijk zeggen, ik zou dat ook niet van je verwachten. Dat zou ik onredelijk. Dat zou ik te ver vinden.
Gelukkig.
Ja, nee, dat zou ik te ver vinden gaan. Maar Angela de Jong doet alles en dan verwacht ze een soort van respect van iedereen. Terwijl ik denk van, ja, wacht eens even, hallo. Je bent gewoon een of andere truus die roddel en achterklap deelt in een krant. Inderdaad, de best belezen krant van Nederland. Maar het is niet zo alsof je ineens de koningin bent van dit land. Hè? Dus daar zit ook een beetje mijn ergernis bij haar. Zij heeft zichzelf heel hoog in achting staan. Terwijl ik denk, dat valt wel mee.
Ja, maar jij zegt van, ik zou, als ik een stuk schrijf, zou ik wat anders formuleren dan wanneer ik in een podcast spreek. Je kan ook zeggen, haar kracht is dat ze precies in zo'n krantartikel dat opschrijft. Dat ze normaal gesproken ook zou zeggen wat ze in de café zou zeggen, tegen vriendinnen zou zeggen. Zij is een beetje de Johan Derksen van de media-recensenten misschien. Ja. Zij zegt gewoon wat ze vindt en dat vinden mensen fijn. Dat vinden mensen ook lekker om te lezen.
Ga ik allemaal in mee. Ja, dat mag ook allemaal. Ik zeg ook zeker niet dat ze het niet mag zeggen. Ik ben een groot voorstander van vrijheid van meningsuiting. Mijn hele punt is ook van, dat maakt je dus geen goede televisierecensent. Hè? Want dit heeft niks te maken met het recenseren van televisieprogramma's. B, nogmaals, het gaat om die respectkwesties. Hè? Wat jij doet, verdient dat aanzien of niet? Wij zijn gewoon aan het praten. Ik verwacht niet dat mensen hierover vervolgens zeggen dat ik briljant ben. Dat dit een fantastische analyse ben. Dit is gewoon hoe we praten over dingen om dingen te verwerken. En nogmaals, dat is een groot verschil met Angela die dit doet in het AD. Dus ik zou dat wel echt even als een belangrijk verschil hier willen aankaarten.
Ja.
Ik heb ook nog wel iets anders. Want er is een soort van gevoel, en dat hebben mensen ook wel eens als je dan iets negatiefs zegt over Angela de Jong, van ja, maar weet je, het is gewoon een aardige huisvrouw, gewoon een moeder die in Rotterdam woont, en het is gewoon een vrouw, weet je wel, val haar niet aan, wees lief voor haar. Maar ik zou tegen die mensen willen zeggen van, realiseer je dat dit niet iemand is met een modaal inkomen. Hans Nijhuis, oud-hoofdredacteur, ik haalde het net wel even aan van het AD, haar ontdekker dus, die heeft ooit eens een keer gezegd, mensen betalen voor Angela. Mensen kopen de krant vanwege haar. Ze nemen abonnementen vanwege haar. En dat betekent ook dat zij beeldbepalend is voor het AD. Dat betekent dus dat ze een hoog salaris krijgt. Een heel hoog salaris. Tel daarbij op dat ze ook lucratieve tv-deals van onder andere Talpa heeft afgeslagen. En dan denk ik dat je kunt zeggen dat haar salaris van ergens zal liggen tussen de 2 en de 3 ton. Ik denk dat dat heel realistisch is.
Dat is wel veel.
Dat is veel, dat is heel veel. Ja, voor een journalist is dat echt ongelooflijk veel. Dan zit je echt aan de absolute top. Maar dat betekent dus ook dat als je een beetje gespaard hebt de afgelopen tijd, dan is Angela gewoon een miljonair. En dat is wel even belangrijk om dat echt hier mee te nemen in dit alles. Ze is gewoon een miljonair. Met een paar flutcolumns schrijven die inhoudelijk heel erg dun zijn, waarin ze wraak neemt op mensen die haar vroeger zouden hebben gepest. Daar is ze miljonair mee geworden. Maar ik zeg het, omdat dat ook wel aangeeft dat een klein beetje haar scrutiny geeft. Om haar kritisch te benaderen, dat is gezien haar positie meer dan terecht.
Maar ga je dan volgende week ook Joep van het Hek aanvallen? Want die doet natuurlijk eigenlijk hetzelfde. Die krijgt waarschijnlijk echt een vorstelijk salaris voor zijn columns op de achterkant van NRC Handelsblad elke zaterdag. Heeft een trouwe aanhang van vooral volgens mij babyboomers die het leuk vinden om Joep van het Hek te lezen. Mijn ouders lezen Joep van het Hek. Ik vind het al heel lang niet leuk meer.
Maar heeft er iemand ooit serieus gelachen om een grap van Joep van het Hek? Want je zegt volgende week aanvallen. Ik wil hem ook wel nu aanvallen. Ik vind Joep van het Hek echt nooit grappig. Echt nooit. Het is ongelooflijk hoe weinig grappig Joep van het Hek is.
Ja, het is een generatieding, Victor. Want mijn ouders lachen wel.
Ja, dat zal wel. Ja,
dan, ga ik wel eens bij ze op bezoek en in één keer hoor ik ze echt grinniken, lachen. En dan hebben ze weer zo'n flauwe woordgraf van Joep van het Hek gelezen. En dan denk ik van, nou, dat, zo grappig was dat toch niet. Maar hun generatie vindt dat grappig.
Ja, nee, ja, goed. Ik kan me er weinig in verplaatsen. Maar goed, Angela de Jong, ik denk dat we dus gewoon, en dat is even om het af te ronden, slechte tv-columnist, iemand die hele persoonlijke vetes aan het uitvechten is en geen gewone huisvrouw, maar miljonair. En dat zijn wat mij betreft redenen om haar iets kritischer te benaderen.
Weet je wie ik heb benaderd?
Nee.
Hans Nijenhuis.
Echt waar? Waar ik net over had.
Ik heb even geappt, want we kennen elkaar nog van zelfs de tijd dat hij bij NRC Next werkte. Mm-hmm. En ik zei al, we gaan in de podcast Angela de Jong behandelen en Victor is kritisch. Kun jij het opnemen voor Angela de Jong? Kunnen we het AD-geluid over Angela de Jong ook in deze podcast hebben? En toen zei hij wel wat dingen.
Wat zei hij?
Nou, hij ergerde zich een beetje aan de ironische toontjes. Bijvoorbeeld een podcast over media. Hij heeft een keer een aflevering ook gehad over Angela de Jong. Want hij zei dat dat licht ironische toontje van die aflevering verklaart veel van de populariteit van Angela de Jong. Er zijn mensen die niet tot de in-crowd behoren, die geen toegang hebben tot de macht, die het allemaal niet zo goed met zichzelf getroffen hebben als columnisten en podcastmakers. En die mensen, die herkennen zich in Angela. En de meest voorkomende zin in mails over haar is: zij schrijft precies wat ik denk.
Dat vind ik wel grappig dat hij dat zegt. Want ik denk dat hij haar daarmee probeert te positioneren als een soort van underdog. En ik denk echt dat in dit landschap kun je dat niet meer zeggen. Iemand die wekelijks bij elke talkshow kan aanschuiven die het maar wil, die zo invloedrijk is als zij dat is niet meer de underdog, dat is inmiddels de macht. Zij is machtiger dan veel van de mensen waar ze over schrijft.
Hij zei meer. Hij vroeg me trouwens ook om te benadrukken dat hij natuurlijk de oud-hoofdredacteur is. Hè? Dus hij zegt dit als degene die in 2017 haar vroeg om een van de gezichten van het Algemeen Dagblad te worden. Benadrukt ook elke keer als ik hem zie dat het AD de grootste krant van Nederland is met een miljoen abonnees. Veruit de grootste krant van Nederland.
Maar dat moet je hem ook echt nageven, want hij heeft die krant inderdaad echt groot gemaakt. Want het was echt, voordat hij daar zat, was het echt een hele slechte krant die heel erg slecht ging qua lezersaantallen. En hij heeft het wel in een hele korte tijd enorm laten groeien.
En dan zegt hij, dan kun je Angela de Jong beschouwen als een rariteit. Maar dat zegt meer over je eigen wereldbeeld dan over de realiteit.
Oké. Okay. Wat?
Ja. Hij hakt jou nog even verder. Je hebt elk contact met de realiteit verloren, Victor.
Ja, maar ik vind dat echt een beetje een bizarre.
Okay, ik ga verder. Je hoeft niet op alles te reageren. Zij schrijft ook, zegt hij, als compliment.
Ben je streng ineens? Jeetje, dit is mijn podcast, hoor. En waarom in hemelsnaam word ik zo streng hier benaderd?
Het is onze podcast, Victor. Oh ja, onze podcast. Hij zegt ook, ze schrijft over televisieprogramma's waar de meeste mensen naar kijken. En daar kunnen andere recensenten wat van leren. Dat er iemand is die schrijft over André en Jannie is wel zo verfrissend. Ik moest overigens opzoeken wie Jannie is. Maar dat zegt ook weer iets over mij, denk ik.
Oh my god, dat is echt... Jannie van Heel Holland Bakt, die weet nou niet wie dat is.
Ja, ik kijk dat niet.
Ah, nee, ik kijk het ook niet, maar ik weet wel wie Jannie is. Kom op. Oké, maar goed, ga door.
Okay, dus hij prijst juist dat de andere recensenten, die halen hun neus ervoor op. En zij schrijft tenminste over dat wat de meeste mensen kijken.
Ja. Nee, maar dat ben ik wel met hem eens. Ik denk wel dat er ook een markt is voor een televisierecensent die aan de ene kant die populaire programma's die echt soms door miljoenen Nederlanders bekeken worden, dat ze die behandelen, maar dat ze dat ook op een manier doen dat zeg maar inzicht biedt in dat programma. Want dat mis ik vaak.
En even voor het laatste argument uit het intermezzo Hans Nijenhuis. Mm-hmm. Hij zegt ook, doordat tegenwoordig bijna alle abonnementen online worden afgesloten, kan de persgroep precies zien bij welk artikel iemand heeft besloten om een abonnement af te nemen. Dus ze zien ook welke auteur leidt tot abonnementen. En er is een jaarlijkse lijst van alle DPG-titels. En elk jaar staat er één iemand vier en ver bovenaan. En dat is Angela de Jong.
Ja.
Zij is een cashmaker of een rainmaker van DPG.
Nou ja, oké. Goed. Ja, nou ja. Zoals we op Radio 1 zeggen bij dit soort dingen, we blijven het volgen.
Maar dat doen we toch niet?
Nee, dat gaan we niet doen. Nee, maar we gaan wel door naar het volgende onderwerp.
Maar weet je zeker dat dit alles is wat je over Angela de Jong wil zeggen? Want als we het nooit meer over Angela de Jong hebben, dan kan je ook spijt krijgen dat je iets niet gezegd hebt.
Ik weet niet of het nooit meer over Angela... Maar we gaan hier niet... Nee, maar kijk, dat is nou een beetje het verschil tussen haar en wat wij doen. Zij zou nog 7 andere columns schrijven over haar doelwit. Ik zou niet hier nog 7 afleveringen aan wijden. Ik denk, er moet wel iets heel geks gebeuren. We willen het volgende week weer over Angela de Jong hebben.
Het is nu klaar.
Ik denk het wel, ja. Ja. Ik denk dat... Maar er zijn wel bepaalde situaties waarin ik het niet kan bedenken van dan zou ik het erover hebben eventueel. Als zij hierop reageert, en ik denk dat die kans heel klein is, zou ik, als ik haar adviseur was, ook niet adviseren om dat te doen natuurlijk. Hè? Nee. Want daarmee geeft ze ons gewoon een heel groot platform, dus dat is niet zo heel slim. Nee. Maar als zij zou reageren, dan zou ik ook wel weer geneigd zijn om er dan op te reageren. Maar ja, goed, anders denk ik niet.
Nee. Zullen we het hebben over andere mensen die populair zijn?
Ja, laten we dat doen inderdaad, ja.
Joe Rogan.
Ja, zeker.
Weet je hoe goed hij beluisterd wordt?
Ja, dat weet ik. Hij is de populairste podcast ter wereld, wordt vaak gezegd.
11 miljoen luisteraars per aflevering.
Ja.
En toch ligt hij onder vuur. Of misschien wel daarom ligt hij onder vuur.
Klopt inderdaad, ja. Neil Young, 76 jaar oud, en Joni Mitchell, 78 jaar oud. Die hebben hun muziek van Spotify gehaald, omdat ze niet langer op hetzelfde platform willen staan als Joe Rogan. Ze verwijten hem verkeerde informatie over corona te verspreiden in zijn podcast. Om de controverse de kop in te drukken, heeft Spotify nu disclaimers geplaatst bij podcasts over corona, net zoals YouTube dat ook doet bij filmpjes over corona. Dus Joe Rogan is niet gecanceld, kunnen we wel zeggen. Zijn podcast blijft op het platform te horen. Maar wat vinden we ervan? Is de actie van deze twee bejaarde muzikanten terecht, vind jij, Lars?
Ik vind van niet.
Nee?
Nee, ook, op een gegeven moment werd een beetje de indruk gewekt dat hij een soort van opperwappie is. Hè? Dat Joe Rogan toch degene is die verantwoordelijk is voor de meeste medische desinformatie in de wereld. En dat vond ik echt totaal niet terecht. Hè? Wat je hem kunt verwijten is dat hij heel veel mensen een platform biedt. En dan gaat hij onvoorbereid, gaat hij gewoon 3 uur lang gaat hij praten met iemand over een onderwerp. En soms is dat een absolute expert en dan gaat hij over corona praten. Maar hij heeft ook een keer mensen meer in de marge uitgenodigd. Mensen die niet bekend staan om hun geweldige inzichten op het gebied van corona. Of soms mensen die wel bekend staan dat ze bijvoorbeeld geen probleem hebben met desinformatie. En die heeft hij ook een keer gesproken. En daarvan kun je zeggen, is dat verstandig geweest? Maar dat hij daarmee ook een soort van opperwappie is, dat vind ik echt totaal onterecht.
Ja, dat vind ik ook inderdaad. En ik vind het ook wel soms dat dit soort artiesten zoals Neil Young iets te snel reageren. Want er is ook echt een verschil tussen desinformatie en verkeerde informatie doorgeven. Hè? Desinformatie suggereert dat het ook kwade intenties heeft. Dus sommige van de Trump-aanhangers die na de verkiezingen blijven roepen dat Biden onterecht gewonnen heeft, dat hij alleen maar met fraude en dat soort dingen heeft gewonnen, dat vind ik desinformatie verspreiden. En dat vind ik wel echt van een hele andere orde dan wat Joe Rogan doet. Want hij heeft eigenlijk geen slechte intenties. Het is gewoon iemand die geen medisch expert is. Hij is een gewone gast. En deels omdat hij een gewone gast is en gewone gesprekken voert, heeft hij een groot publiek aan zich weten te binden. Maar hij corrigeert zichzelf als hij ergens een fout heeft gemaakt. Dus dat geeft ook al gewoon aan dat hij goede intenties heeft. Er zijn ook mensen die zeggen van, is hij dan extreem rechts? Ook dat is hij niet. Want bij de vorige presidentsverkiezingen heeft hij Bernie Sanders gesteund. Nou, dat is de meest linkse presidentskandidaat die er in de afgelopen 50 jaar in de Verenigde Staten is geweest. Ook dat kun je niet zeggen dat hij rechts is. Sterker nog, als je naar zijn standpunten gaat kijken, hij is voor het homohuwelijk, voor vrouwenrechten, voor legalisering van marihuana, gratis gezondheidszorg, allemaal hele linkse standpunten. Hij heeft zeker ook rechtse standpunten. Hè? Bijvoorbeeld, hij is voor het vrije wapenbezit. Hij is ook tegen identiteitspolitiek. Maar ja, is dit iemand die extreem recht is? Nee, absoluut niet. Het is iemand die net zoals heel veel andere mensen af en toe niet helemaal consistent is. En misschien een tikkeltje populistisch is hier en daar. Maar die wel authentiek is. En dat is waar mensen gewoon naar hunkeren in deze tijd.
Dat denk ik ook. En wat ik interessant vond is om te kijken hoe zowel hij hierop heeft gereageerd als hoe Spotify heeft gereageerd. Want op een gegeven moment kwamen beide natuurlijk enorm onder druk te staan. Zowel hij als Spotify. Spotify kreeg niet alleen van muzikanten kritiek, maar ook medewerkers. Die hebben zich heel negatief uitgelaten. Want die voelden zich ook niet lekker bij het feit dat Spotify dit doet. Misschien een complicerende factor hierbij is dat hij niet alleen een platform heeft op Spotify, maar dat Spotify ook echt $100 miljoen heeft betaald, zodat hij exclusief op Spotify zijn podcast zou maken. Dus dat geeft volgens de medewerkers geeft dat ook wel een extra verantwoordelijkheid om dat te doen. En de topman, de oprichter van Spotify, die heeft een speech gegeven en die is uitgelekt. Dus daar is op The Verge, die kunnen we wel in de show notes zetten, is de hele toespraak is uitgelekt. En ik vond het wel even leuk om te kijken hoe hij dat nou duidt. Wat hij zegt is, kijk, het beeld dat Spotify niks recht zet, dat klopt niet helemaal. Hij zegt bijvoorbeeld dat er alleen al tijdens de coronapandemie 20.000 podcastafleveringen van Spotify zijn afgehaald. Dus er wordt wel degelijk echt gecontroleerd wat er wordt gezegd. En soms worden de ergste dingen worden er ook van afgehaald. Hij zegt wat één probleem is, dat ze daar totaal niet transparant over zijn, maar ook dat de regels die ze gebruiken nooit gecommuniceerd zijn. Dus er zijn wel regels intern bij Spotify, maar die zijn nooit gecommuniceerd. En dat is natuurlijk ook raar, dat je zomaar een podcast van je platform afhaalt, terwijl je nergens hebt staan op basis waarvan dan, of wat dan je regels zijn. En daarvan heeft hij beloofd Dat gaan we transparanter maken. Ze gaan dus die opmerking onder podcast erbij zetten met een link naar waar je de laatste medische informatie kan vinden. Ik denk dat dat ook al een verandering is. Wat hij ook wel uitlegde, en volgens mij legt hij dat uit omdat lang niet alle medewerkers bij Spotify dat begrijpen of het misschien ook wel ermee eens zijn. Heel veel mensen snappen niet waarom je 100 miljoen geeft aan één zo'n podcaster. En hij legde wel uit dat in begin 2019, nog niet zo heel lang geleden, Spotify speelde geen enkele rol in podcast. Dreigde daar echt de boot te missen. En toen hebben ze dus Joe Rogan, hebben ze 100 miljoen gegeven om uitsluitend daar iets te doen. Nou, dat met andere exclusieve partners, de Obama's, Brené Brown, Dax Shepard, die hebben ertoe geleid dat nu in Amerika Spotify het grootste platform is op het gebied van podcast. En dan zeggen sommige mensen, ja, maar als je het exclusieve platform bent, dan heb je ook, dan ben je ook de uitgever. Dus dan heb je een verantwoordelijkheid. Dan moet jij verantwoordelijkheid nemen voor alles wat wordt uitgezonden. En daarvan zegt hij, ja, dat klopt ook niet helemaal. Wij bepalen niet van tevoren wie Joe Rogan uitnodigt. We hebben geen inzage vooraf in gasten. Dat willen we ook helemaal niet. En hij zegt die melding erbij prima, maar hij verdedigt wel heel duidelijk het besluit om Joe Rogan aan Spotify te verbinden. Want hij zegt Spotify is ook veel beter af dankzij Joe Rogan.
Ik vond de boodschap van Joe Rogan die hij heeft geplaatst op zijn Instagram kanaal naar aanleiding hiervan. Hij heeft een soort van video van 10 minuten online geplaatst. Ja. Ook echt wel een hele sterke video, want hij doet inhoudelijk eigenlijk niet zo heel veel concessies. Hij zegt alleen van ik ga het proberen beter te doen als ik fouten maak. Maar hij heeft verder gewoon volgehouden dat hij goed recht heeft om te doen wat hij doet. En heeft daarbij ook aangekaart dat op het gebied van corona er ook sprake is van heel veel voortschrijdend inzicht. Dus er zijn gewoon opvattingen die veranderd zijn op basis van nieuwe wetenschap. Dus over de vaccins is dat natuurlijk gebeurd. In het begin dachten we dat de vaccins heel goed zouden beschermen tegen het verspreiden van het virus. Nou, inmiddels weten we dat dat een beetje tegenvalt, dat dat niet helemaal zo is. En ook op het gebied van mondkapjes zijn inzichten veranderd. Andere gebieden zijn inzichten veranderd. Bijvoorbeeld ook wat hij aanhaalt, dat het was vroeger verkeerde informatie om te zeggen dat het virus uit een laboratorium ontsnapt is. Nou, dat is iets waar nu, of het zo is, weten we niet, maar het is een theorie die in principe plausibel zou kunnen zijn. Het wordt serieus genomen, precies. Ja, exact. Dus op tal van terreinen zie je dat de meningen veranderen. En dat geeft ook wel aan dat we ten opzichte van corona het ook moeten toelaten dat er verschillende meningen over worden geuit. Ook dingen die wij misschien verkeerd vinden. Want we zien gewoon dat op tal van terreinen hier de mening verandert.
Ik vind dat soms wel een lastige, want je ziet wel dat er zijn natuurlijk ook wel onderzoeken die inmiddels hebben aangetoond dat desinformatie tot heel veel onnodige doden hebben geleid. He, als jij maar lang genoeg vertelt dat vaccins schadelijk zijn, dat ze gif zijn en dat soort dingen, ja, dan gaat het er ook toe leiden dat minder mensen zich laten vaccineren. Je kunt zeggen van dat is ieders eigen afweging. Je kunt ook zeggen van ja, maar als een platform als Facebook of Twitter dat enorm verspreid aan een platform geeft, ja, dat leidt echt wel tot onnodige doden. En moet je daar niet wat mee? Moet je daar niet wat aan doen?
Ja, nee, maar ja, kijk, dat is de verantwoordelijkheid van mensen zelf, zou ik dan zeggen. Zeker op het gebied van vaccins, zeker op het gebied van corona, is er zoveel hoge kwaliteitsinformatie beschikbaar, dat als jij toch daar allerlei verkeerde beslissingen neemt die desastreuze gevolgen hebben, dan is dat ook je eigen verantwoordelijkheid. En ik denk dat dat is gewoon hoe het werkt in een democratie. Vrijheid van mening is vrijheid van meningsuiting is een fundamenteel principe wat ten grondslag ligt in onze maatschappij. Je hoopt dat mensen redelijk zijn en door een goed debat te voeren de juiste beslissing nemen. Maar je accepteert dat sommige mensen inderdaad niet de juiste beslissing nemen. Maar ik vind het ook wel interessant om te kijken van wat als je nou Joe Rogan zou verbieden als Spotify om dit te zeggen? Wat als je zegt van je mag niet meer kritisch zijn op de vaccins. Je mag niet meer die twee artsen die hij als gast heeft gehad, die heel erg controversieel zijn, die Dr. Robert Malone en die andere, ik weet niet meer precies hoe die heet, maar ook die andere controversiële arts. Wat als je die niet meer mag uitnodigen? Wat zou er dan gebeuren? En ik denk wat er dan gebeurt, is dat een deel van zijn publiek, wat inderdaad wat sceptischer is ten aanzien van de vaccins, simpelweg naar een andere podcaster gaat die wel kritisch op dat vlak is. En dat is natuurlijk heel erg eigen aan het huidige mediaklimaat. Ik zei een beetje gekscherend dat het bejaarde muzikanten zijn. Maar ik denk wat soms dat soort mensen niet inzien, is dat tegenwoordig iedereen kan media maken. Hè? Wij hebben feitelijk twee microfoons gekocht. Dat was onze investering in deze podcast, plus natuurlijk tijd. Maar de financiële investering was betrekkelijk klein. Dat was vroeger anders. Vroeger was het heel duur om media te maken. Tegenwoordig is het heel goedkoop. Maar dat betekent ook dat als Joe Rogan dit niet meer doet, iemand anders het gaat doen. En dan gaan mensen gewoon simpelweg daar naartoe. Dus je kunt ook niet zo makkelijk dit soort informatie tegengaan. En een interessant voorbeeld daarvan. Vorig jaar, na de presidentsverkiezingen 2020, wilde Fox News ineens niet meer meegaan met de big lie van Trump. Hè, dat de verkiezingen gestolen zijn door Biden. En toen wilden ze redelijk recht zijn in plaats van extreem recht. En wat er tot hun eigen verbazing ineens gebeurde, is dat er een hele kleine concurrent, namelijk de rechtse nieuwszender Newsmax, die nooit een serieuze bedreiging is voor Fox News geweest, dat die ineens beter ging scoren in januari 2021. En nou, dat was voor hun een grote schrik. Ze hebben direct ook een U-bocht gemaakt en zijn weer gewoon de Trump-kant op gegaan. Maar dat geeft wel aan, als jij je publiek niet meer bedient, je hebt je publiek niet in een houtgreep, die gaan gewoon ergens anders naartoe. En dat betekent ook dat door Joe Rogan te verbieden om dit te zeggen, de werkelijke problemen eigenlijk gewoon helemaal niet opgelost zijn. Dus ik denk dat dat ook iets wat vaak vergeten wordt in deze discussie. Want er wordt heel veel gesproken over de verantwoordelijkheid van dit soort media. Maar ik zou het ook om willen draaien. Ik denk dat er ook een verantwoordelijkheid ligt bij mensen zelf.
Ja. Wat daartegen zit is dat, kijk, jij zegt natuurlijk van als je beide kanten hoort, dan kan je op een gegeven moment zelf bepalen wat waar is. Ik denk dat een van de problemen van sociale media is natuurlijk dat mensen helemaal niet beide kanten op een gegeven moment horen. Dat als jij één keer een filmpje van Newsmax hebt aangeklikt, dat je daarna steeds dieper in wat Arjen Lubach die fabeltjesfuik noemt, wordt getrokken. Waardoor mensen helemaal niet meer beide kanten horen. En ik denk dat dat natuurlijk een van de discussies is.
Ja, maar dat speelt dus minder op. Dat speelt niet op Spotify, want daar heb je minder met dat soort algoritmes te maken. Ik ben het met je eens dat absoluut een probleem is. En ik denk dat fabeltjesfuik iets is waar zeker YouTube, want dat is daar echt een heel groot probleem waar ze echt iets aan zouden moeten doen. Maar ik denk ook dat je niet moet onderschatten dat op het moment dat YouTube geen coronacritische filmpjes, of bijvoorbeeld de filmpjes van Jensen, niet meer zou publiceren, dan gaan ze gewoon naar het rechtse alternatief voor YouTube. Dat bestaat al, dat is Rumbler. Dat wordt door heel veel Trump-aanhangers in de Verenigde Staten tegenwoordig gebruikt. Net zoals er ook een Trump-alternatief is, of eigenlijk een rechtse alternatief in Amerika voor Twitter, dat is Parler. En als je dus naar een ander ecosysteem gaat, dan zul je zien dat die mensen nooit meer in aanraking komen met een andere mening. En dan zul je eigenlijk ook zien dat beide kanten radicaliseren, links en rechts, en dat de polarisatie nog groter wordt. Dus ik denk eigenlijk dat het gewoon onderdeel is dat het erbij hoort dat sommige mensen de verkeerde beslissing maken. Dat is triest, dat is vervelend. Maar de alternatieven van het heel erg beperken van die vrijheid van meningsuiting, die zijn veel groter en veel onwenselijker. Dat moeten we daarom dus niet doen.
Ja, dus wat je eigenlijk zegt is, als mensen dan toch naar zo'n noem hem even denigerend vappiedokter luisteren, dan kunnen ze het beter bij Joe Rogan doen dan ergens anders.
Ja, ik denk dat dat inderdaad, dat absoluut beter is, ja.
Voor mij zou het tegenargument daarbij zijn, is dat je door iemand ergens een platform te geven, normaliseer je iemand ook. Het kan best zijn dat iemand daarvoor die dokter helemaal niet kende, nu hem één keer bij Joe Rogan heeft gehoord en vervolgens niks anders doet dan andere fragmenten van diezelfde dokter gaat beluisteren. Dat is, je kan wel degelijk iets in gang zetten door iemand zo'n platform te geven bij 11 miljoen luisteraars.
Maar is er echt serieus iemand die zegt van, ik ga mijn medisch advies van de gasten van Joe Rogan, ik ga medisch advies van de Joe Rogan Experience aannemen? Ik denk echt van, als jij dat denkt, dan denk ik dat je gewoon grote problemen hebt. Ik denk dat je dat gewoon niet doet. Ik denk dat dat gewoon helemaal niet zo werkt. Ik denk dat mensen gewoon ook zich moeten beseffen dat dat niet de plaats is waar je goed, grondig, accuraat medisch advies krijgt. En ik moet eerlijk zeggen, ik ben daar niet zo vreselijk bang voor. Ik denk dat het vooral mensen aantrekt die al een beetje sceptisch zijn ten opzichte van de vaccins, die dat soort dingen bekijken. Ik heb nog wel even één laatste punt hierover. Want ik zat ook eens van de week te kijken van of dit soort boycotts, zoals we dus hebben gezien van deze twee artiesten, of dat nou echt heel erg effectief is. Want we hebben het wel vaker gezien, dit soort boycotts van grote sociale media en van internet, van techbedrijven eigenlijk. En meestal is het zo dat zodra het weer uit het nieuws is, dat de hele boycott ook volledig wordt opgeheven. Ja. En dat geeft ergens ook wel een klein beetje de hypocrisie aan. Een mooi voorbeeld in dit kader is de boycott van Facebook in juni en juli 2020 door een heel aantal grote bedrijven. Facebook lag onder vuur omdat ze hate speech op een platform zouden toelaten. En het was echt een hele grote mediarel, heeft ook de Nederlandse media gehaald, maar ook zeker in Amerika was het echt een heel groot ding. Grote bedrijven zoals Ford, Coca-Cola, Unilever, Starbucks hebben allemaal advertenties ervan afgehaald. En op een gegeven moment was het dus voorbij. De media-aandacht ging weer weg. En wat blijkt, een maand later waren al die bedrijven, echt al die bedrijven, gewoon weer terug op Facebook als adverteerder. En het effect is, we weten, het is anderhalf jaar geleden, de bottom line van Facebook is er nauwelijks door beïnvloed. nauwelijks door beïnvloed. Ja. En dat is dus hoe het wel vaker gaat bij dit soort dingen. We hebben het ook gezien bij de Meilandjes. We hebben het een tijdje geleden gehad over hoe zij ook gecanceld zijn. Nou, inmiddels zijn ze ook weer volledig terug en is er zelfs een nieuwe reclame op televisie te zien met de Meilandjes. Er is heel veel hypocrisie van bedrijven die willen laten zien hoe goed ze zijn, maar en ze willen halen een wit voetje bij zeg maar het publiek als de spotlights erop staan. Maar zodra die spotlights van de media verdwenen zijn, dan gaan ze weer gewoon terug als adverteerder. Ik denk dat dat ook gaat gebeuren met Neil Young. Want ik denk dat zijn platenmaatschappij gaat zeggen van, hey, die Spotify streams, dat levert wel veel geld op. Misschien is het toch weer tijd om terug te gaan. Waarschijnlijk is die volgende maand ook alweer gewoon terug.
Ja, en ik denk dat dat ook de strategie is van Spotify. Ze hebben nu wat dingen genoemd waarmee die dat dan kan rechtvaardigen. Hij zei van, hey, kijk eens wat ik bereikt heb. Want nu staat er in ieder geval overal een disclaimer onder. En zijn er andere maatregelen genomen. Heb ik voor elkaar gekregen. Nu kan mijn muziek weer terug.
Ja, dat zou me ook niet verbazen inderdaad, nee. Ja. Nee, nou ja, goed, oké. Dat was in ieder geval Joe Rogan. We hebben nog wat andere onderwerpen hier staan. De hef, het is, ik zit in Rotterdam, het is vlak bij mij, maar jij wilde het erover hebben, want de hef en de ophef, Lars, daar vond je wat van deze week.
Ja, want er was heel veel ophef omdat Jeff Bezos, de baas van Amazon, de oprichter van Amazon, die heeft voor 500 miljard... heeft hij een bootje laten maken in Nederland. En met dat bootje kan hij niet meer onder de hef door. En hij moet toch op een gegeven moment, wil hij naar Amerika kunnen varen, denk ik, met zijn schip. Dus dan moet hij ergens, moet hij er langs. En toen is er een oplossing bedacht. Wat nou als we de hef, die al uitgebreid gerenoveerd is, als we 2 weken lang even het bovenstuk eraf halen, dan kan het schip er langs, zetten we het daarna weer terug. Jeff Bezos betaalt dat allemaal. Toen had hij niet gerekend op al die boze Nederlanders die zeiden, wat? Jeff Bezos, die onze monumenten uit elkaar gaat laten halen, dat nooit. En in één keer ging het helemaal los. En ik dacht van, heel eerlijk, mijn eerste reactie was ook, wat belachelijk. En, toen ik snapte ook wel dat mensen gewoon even de eerste reactie is, van, schandalig, wat denkt hij wel niet? Het is een schip, ik zei het bootje, maar het is natuurlijk een gigantisch schip wat hij heeft laten bouwen. En toen dacht ik tegelijkertijd, hij betaalt er zelf voor. Het zal waarschijnlijk niet zo vaak gebeuren dit. Daar kan je ook gewoon afspraken over maken. Laten we dit niet elk jaar weer gaan doen. Het is iets wat eenmalig is. Hij heeft besloten om in Nederland een schip van 500 miljard te laten bouwen. Er zijn mensen in Nederland aan het werk geweest. Het is prestige dat zoiets in Nederland wordt gebouwd. Zijn we niet gewoon een land van trieste zeikers geworden? Dat overal we denken, oh nee, iemand is rijk. Die krijgt ergens, kan hij iets voor elkaar krijgen. Foei, dat mogen wij ook niet. Wij kunnen ook niet iets met de hef laten doen. Jij dan ook niet. En dat we met z'n allen daar zo boos over gaan worden. Ik denk van, kom op, focus even op de belangrijke dingen.
We moeten ook gewoon onze handelsgeest aanspreken. Weet je wel, wij moeten hier gewoon een muntje. We moeten gewoon Jeff Bezos heel veel geld vragen om die hef even te demonteren. En dan kunnen we ook nog fantastische dingen meedoen voor Rotterdam. Dat zouden we volgens mij moeten doen. En wat ik ook wel interessant vond hieraan is dat Nederland dus een soort van marktleider is in de wereld in het bouwen van dit soort luxe schepen. Dat ook bijvoorbeeld Steve Jobs hier in het verleden een schip heeft laten bouwen. Dus ook dat is iets wat we op zich natuurlijk, wat we niet kwijt willen, want ja, dat is gewoon hartstikke goed voor onze economie. Dus ik heb hetzelfde als jij. Ik kan me het eerste gevoel ook echt voorstellen. Had ik eigenlijk ook wel een klein beetje. Maar als je hier gewoon rationeel naar kijkt, wat mij betreft geven ze hem die vergunning en dan demonteren we die hef. Dat schijnt ook binnen een dag allemaal te kunnen gebeuren. Ja. Dus dat kost niet eens vreselijk veel tijd.
En ik dacht ook van, volgens mij speelt hier gewoon ook onder dat we een hekel hebben aan die man. En dat snap ik ook wel, want hij heeft natuurlijk 500 miljard gestoken in zijn schip, terwijl zijn medewerkers nauwelijks iets verdienen. Die moeten luiers omdoen en in bekers plassen, omdat ze niet genoeg pauzes krijgen in het magazijn. Er zijn natuurlijk ook de nodige verhalen over naar buiten gekomen. Ik snap dat sentiment ook wel. Tegelijkertijd herinner ik me ook nog wel hoe Obama naar Nederland kwam en we het allemaal fantastisch vonden dat die snelwegen werden afgezet speciaal voor Obama of eerder toen Bill Clinton naar Achelum kwam in Friesland. Vonden we het maar wat mooi dat half Friesland was afgezet omdat Bill Clinton daar met zijn motorcade doorheen kwam. Dat wordt voor ons ook niet gedaan, Victor. Soms gaat dat zo. Nou, ik zou zeggen, laat Jeff Bezos 1 miljoen extra geven wat in monumenten in Rotterdam wordt uitgegeven. Iedereen blij, klaar. Volgende onderwerp.
Ik kom er vaak langs de hef bij het hardlopen. Dus nou ja, ik zal je op de hoogte houden van als Jeff Bezos met zijn schip er voorbij is gekomen. En of de hef er mooier, groter, et cetera uitziet. Ook dit, ik blijf het maar zeggen, maar we blijven het volgen. En ook dit gaan we niet blijven volgen. Dus dit is de laatste keer dat er ooit over de hef wordt gesproken in deze podcast.
Ja, goed.
Door met iets anders, namelijk een PR-stunt. Maandag las ik het volgende in het Parool, Lars. Ik ga het even voorlezen aan jou. En de vraag is van, als jij het leest, vind je het dan geloofwaardig klinken? Dit is hoe het begon. Sprinter Sharandi Martina lanceert dinsdag een nieuwe flitsbezorgservice in Amsterdam. De boodschappen worden alleen niet op de fiets bezorgd, maar door hardlopers. Hardlopen met een tas boodschappen op de rug. Het klinkt als een 1 april grap, maar Sharandi Martina is bloedserieus met zijn bezorgservice. Nou, geloofwaardig of niet, Lars?
Het lijkt me vooral heel onpraktisch eigenlijk. Ik zit een beetje denken aan mijn boodschappen. Als ik mijn eieren door hem laat bezorgen en alles is kapot en door elkaar geschud. Dat is niet volgens mij hoe je het wil.
Nee, maar zou je het geloven als je het leest? Het is wel het Parool.
Ik heb twee alternatieven. Optie 1, het is gewoon een heel stupide business idea, zeg maar. Ik kom regelmatig mensen tegen die denken dat ze het ei van Columbus hebben bedacht. Dat zijn ook echt stomme ideeën. Dus of het is gewoon een stom business idea, of het is inderdaad gewoon een stunt. Je kondigt het stiekem natuurlijk al een beetje aan als een PR-stunt. Dus dat zal het wel zijn.
Maar het punt is ook een beetje van, toen ik het las, dacht ik ook bij mezelf, dit is niet heel erg geloofwaardig. Alleen het punt is, het staat echt in het Parool en je zou denken, het is gedubbeld checked. En ook als je verder in het bericht gaat lezen, dan zie je er een quote van Sharandi bij staan. Er worden allerlei details over de app van de flitsbezorgservice prijsgegeven. Er wordt zelfs gesproken over uitbreidingsplannen naar andere steden. En zelfs details over de financiering en waar die vandaan komt. Dus heel gedetailleerd wordt erover geschreven. En ja, hoe ongeloofwaardig het ook is, als het zo gedetailleerd is, dan ga je toch denken van, nou ja, dan zou het wel kloppen. Het staat tenslotte in het Parool. Nou, uiteraard bleek het allemaal niet te kloppen. En twee dagen later, op woensdag, heeft het Parool ook inderdaad gezegd, dit klopt niet. Maar wat blijkt er nou aan de hand te zijn? Dit is een PR-stunt. Er is een PR-bureau, dat is in dit geval Triangle PR, een Nederlands PR-bureau, wat iets onder de aandacht wilde brengen en daarom dit als een soort van grap heeft gebracht. Het lastige is natuurlijk dat de nieuwsconsument hier in de maling wordt genomen. Want over onze rug wordt deze grap gemaakt. Dus er wordt hier gelogen tegen journalisten. Het schijnt dat de mensen bij het Parool een aantal keer hebben nagebeld. Dat zeggen ze in ieder geval. Dus zij waren ook intern vrij sceptisch. Dus er is waarschijnlijk een eindredacteur die heeft gezegd van, ja, weet je het zeker? Nou, nog een keer bellen. Maar ja, als dat PR-bureau blijft volhouden dat het echt zo is, ja, dan is het inderdaad nieuwswaardig. Ja. Hè? Daar kan je natuurlijk op een gegeven moment niks meer aan doen. Dan is het logisch om het te publiceren. Tegen een leugen ben je gewoon niet opgewassen. Dus het is echt moedwillig liegen wat hier gebeurd is. En ik kan het Parool niet kwalijk nemen. Maar ik vind het wel heel erg laag van zo'n PR-bureau dat ze hier eigenlijk gewoon de journalistiek misbruiken voor hun eigen doeleinden. Dit kan er wel toe leiden dat sommige mensen toch de journalistiek minder gaan vertrouwen. Dat ze denken van, het Parool zie je wel, ze zijn weer gewoon onzorgvuldig, ze publiceren fake news, blablabla. Al dat soort dingen. En dat is gewoon onterecht, want hier heeft het Parool gewoon goed zijn werk gedaan. Alleen ja, nogmaals, tegen liegen is natuurlijk niemand bestand. Dus ik vind dat dit PR-bureau, nogmaals, dat is Triangle PR, wat mij betreft gewoon op de zwarte lijst moet komen te staan. Gewoon dat we volgend jaar zeggen dat gewoon alle Nederlandse media zeggen van Triangle PR, we publiceren
er
helemaal niks meer van. En ze hebben grote klanten, want Burger King, Centraal Beheer, Essent, die zijn ook allemaal daar klant. Maar dan zeg je gewoon heel radicaal, we werken niet met jullie samen, want we vertrouwen het niet. We zijn bang dat we weer in de maling worden genomen. Dus ja, ik denk dat eerlijk gezegd nog best een goede optie is.
We moeten Triangle cancelen.
Ja, maar in dit geval vind ik het cancelen wel gewoon echt terecht. Want nogmaals, je neemt ook echt gewoon de nieuwsconsument in de maling. En dit soort dingen zijn wel vaker gebeurd. Hè? Want het Lax heeft het ook wel eens gedaan. Dat zij op een gegeven moment een paar jaar geleden bij de verkiezingen zeiden van, wij gaan meedoen aan de verkiezingen. En dat bleek dan ook een PR-stunt te zijn. De NOS was daar nog verschrikkelijk boos over. Ik probeer gewoon niet dit soort dingen te doen. Dit vind ik eigenlijk gewoon niet grappig, niet leuk. Dus doe het niet.
Maar het heeft wel 23 afleveringen geduurd en eindelijk ben je dus voor het cancelen.
Maar zelfs hier maar voor een jaar, hè? Dus,
wat ik wel denk, is dat als Angela de Jong een stuk had geschreven over Triangle PR, had ze dat wel prikkelender gedaan dan hoe wij het nu bespreken.
Wacht even, waarom vind je het niet prikkelend?
Nou, ze had het persoonlijk gemaakt. Ik weet nog steeds niet wie daarachter zit. Wie is de baas van Triangle PR? We moeten een tegenstander hebben, Victor.
Ik heb het wel echt uitgezocht, dus dit weet ik toevallig wel. Het is een
echtpaar. Oh, vertel. doe even Angela de Jong.
Nou ja, ik moet even de namen erbij halen, want die ben ik even vergeten. Maar het is een echtpaar. En als je gewoon naar hun website gaat, dan kun je dat ook zien staan. Zij heet Patricia en hij heet Ignas. En ze zijn met elkaar getrouwd. En als je kijkt naar wat er op hun website staat, als je gewoon naar de About-pagina staat, dan staat daar, wij hebben meer dan 12 jaar ervaring. En dat vind ik toch altijd zo'n dommige uitspraak als mensen dat zeggen. Van, je hebt meer dan 10 jaar ervaring. Weet je wel, je hebt niet meer dan 12 jaar. Als jij 4 bent, dan zeg je, ik ben 4,5. Weet je wel, dan ben je nog trots op het feit dat je 4,5 bent. Maar als je 47 bent, dan zeg je niet meer, ik ben 47,5. Ja. Dus ook zeggen van meer dan 12 jaar. Nee, ze hebben gewoon 12 jaar ervaring. Dat is waar het op neerkomt. En ze proberen het misschien iets meer te laten lijken. Nee,
we gaan de goede kant op, maar Angela de Jong zou een stap verder gaan. Kom op.
Nou, zal ik dan ook nog eens gewoon wat zeggen? Patricia ziet eruit als een pornoster. En ik meen dit echt vrij serieus, want ik heb gewoon letterlijk haar foto gegoogeld hier. Of tenminste niet gegoogeld, ik ben gewoon naar de website gegaan. En Ignas, die ziet eruit als een gewoon enorme crimineel. Die heeft een of andere foto met een gekke schaduw daar op zijn gezicht. Ik zou deze mensen niet vertrouwen. Ik denk eerlijk gezegd dat ze met shady things bezig zijn. En als ik gewoon... Wat is de Nederlandse FBI? Wat is daar? Wat is dat? De Nationale Recherche?
De Nationale Politie.
Ik zou gewoon eens even goed naar die mensen gaan kijken. Zo, we hebben ze zwart gemaakt. Deze mensen zijn kapot.
Ja, oké. Nou, dankjewel, Angela.
Ja, graag gedaan. Ik heb geleerd
van Angela. Zie je hoe leuk het kan zijn ook?
Oh ja, maar ik vind dat ook heel leuk. Ik zou het ook niet veroordelen omdat het niet leuk is.
Maar ik denk ook dat de luisteraar dit ook gewoon veel leuker vond dan het eerste deel.
Ja. Nou ja, volgende week meer van mijn... ik ga mijn innerlijke Angela de Jong opwekken. Dat is goed. Ja, ik ga erop oefenen.
Dus we gaan naar de kat.
Ja, laten we dat doen inderdaad, ja. Ik ben benieuwd, want jij maakt al kat sound effects hier. Dus ik ben al een tijdje heel benieuwd naar dit onderwerp. Het gaat over Boris Johnson, geloof ik.
Ja, precies, want hij gooide een dode kat door het parlement. Niet letterlijk, figuurlijk. En dat deed hij om een reden, want dit was niet zo'n beste week voor Boris Johnson. Zijn topambtenaar Sue Gray kwam met een lang verwacht rapport over 16 kantoorfeestjes. De politie gaat ook nog onderzoek doen, dus misschien heeft hij ook wel de wet overtreden. In het debat over dat rapport werd hij hard aangevallen door de oppositieleider Keir Starmer. En die deed ook daar een oproep aan de conservatieven om Boris Johnson af te zetten. En toen sloeg Boris Johnson terug. Hij kwam met een tegenaanval, een tegenstoot. Hij verweet hem dat toen Keir Starmer de baas was van het Openbaar Ministerie, eigenlijk in Engeland en Wales, dat hij een televisiebekendheid, Jimmy Savile, niet had vervolgd. Het was een bekende televisiepresentator, die heeft kinderen misbruikt. In 2011 is hij overleden, maar hij is nooit aangepakt. En toen was Starmer daar de baas van het OM en hij bood ook zijn excuses aan dat niet was gebeurd. Ook al had hij nooit zelf enige betrokkenheid bij de zaak. Daar is vriend en vijand zijn het over
eens. Dat is wel een belangrijke nuancering eigenlijk. Hè? Dus hij heeft gewoon een soort van officieel als een soort van formaliteit min of meer. Hij is er officieel verantwoordelijk voor. Daarom heeft hij zijn excuses gegeven. Niet omdat hij inderdaad iets fout heeft gedaan.
Nee, dus hij heeft niks fout gedaan. Maar dit was een bewuste strategie van Boris Johnson om even de aandacht af te leiden natuurlijk van zijn feestjes. Ja. En dat is geen toeval dat hij die strategie gebruikt, want het is een strategie die Boris Johnson zelf vaker heeft geprezen. In 2013 schreef hij nog een column voor de Daily Telegraph en daar deelde hij een les van zijn Australische campagnestrateeg Lynton Crosby. En toen begon hij over een dode kat. Hij zei, je weet één ding zeker als je een dode kat op de eettafel gooit. En dan zegt hij, dan bedoel ik niet dat mensen boos worden, verontwaardigd zijn. Dat is waar, maar irrelevant. Veel belangrijker, zegt mijn Australische vriend, is dat iedereen schreeuwt, geez mate, there's a dead cat on the table. Met andere woorden, iedereen heeft het ineens over die dode kat op de tafel. En niet dus over dat onderwerp waar je het eigenlijk niet over wilde hebben. Dat is een strategie, zegt hij al in die column in 2013, die je heel goed kan gebruiken als politicus. Elke keer als het debat gaat over een onderwerp waar je het liever niet over hebt, dan begin je gewoon over iets totaal irrelevants wat er niks mee te maken heeft. Dit ging niet over feestjes, dit had geen enkele band met dit debat. Je dropt het in het debat en in één keer reageert iedereen daarop en het gaat helemaal niet meer over het oorspronkelijke onderwerp. En die strategie heeft ook wel vaak gewerkt. Dat het inderdaad echt over onderwerpen ging. En dat vereist voor een deel ook dat bijvoorbeeld de media erin meegaan. Want dat zie je natuurlijk, dat dilemma zie je in kamerdebatten in Nederland. Geert Wilders, maar ook bijvoorbeeld Forum voor Democratie, passen dit regelmatig toe bij kamerdebatten, waarbij ze in één keer iets als een rode lap vlees in dat debat gooien, wat niet altijd iets te maken heeft met waar het debat over ging. Dan trekken ze bijvoorbeeld de loyaliteit van iemand in twijfel, of beginnen ze in één keer over die medewerker van de VVD, die adviseur van de VVD, terwijl het debat daar helemaal niet over ging. Maar in één keer heeft iedereen het alleen nog maar daarover. Nou, dat is dus die dode kat-strategie. Maar dat werkt alleen als media er massaal dan inderdaad daarover gaan berichten. En iedereen had direct door, dit is een truc, gaan we het niet over hebben. Sterker nog, later zag je dat medewerkers echt afstand namen van Boris Johnson, omdat ze het schandalig vonden dat hij op deze manier dit zomaar ineens in het debat gooide. Zijn vertrouweling, Munira Mirza, dat is echt, zijn grootste vertrouweling, die is afgetreden om deze reden. Ze zei dat dit is niet iets wat ik nog langer voor mijn rekening wil nemen. Hij is deze week sowieso zijn stafchef, zijn hoofdcommunicatie, zijn hoofd van zijn privéverblijf, zijn beleidschef, die is hij allemaal kwijtgeraakt. Nou, partijgenoten die hebben hem ook bekritiseerd hiervoor. Hij moest ook terugkomen op deze aanval. Hij heeft ook al min of meer daar gezegd van, het was niet passend.
Nee.
Maar wat ik interessant vond, is dat je nu politiek analisten heb in Groot-Brittannië die zeggen, eigenlijk heeft Boris Johnson deze week zijn eigen strategie definitief om zeep geholpen.
Ja.
Want iedereen weet nu daar wat de dead cat strategy is. Hij wordt niet serieus meer genomen. Als je alleen al deze truc probeert uit te voeren, dan werkt hij niet meer, omdat hij zo bekend is inmiddels bij het grote publiek.
Dat geeft ook aan dat een goede communicatiestrategie alleen maar effectief is op het moment dat hij niet te doorzichtig is. Als een gemiddelde buschauffeur hem kan ontmaskeren, dan werkt hij gewoon niet meer. En dat is denk ik ook waarom echt een goede spreker, een goede politicus ook vaak zich kan bedienen van meerdere strategieën, kan vaak wisselen van strategie, zodat je niet te voorspelbaar wordt.
En de vraag is natuurlijk van, daar werkt hij niet meer. In Nederland is de strategie veel minder bekend. Dus eigenlijk hebben we nu gewoon iets dat we aanreiken aan al onze luisteraars. Van, in Nederland weet nog bijna niemand wat de dode kat-strategie is. Probeer hem uit bij je eerstvolgende maandagochtendoverleg, de weekstart. Gebruik de dode kat-strategie. De eerstvolgende keer dat je met een klant aan tafel zit en de klant stelt een lastige vraag. Wap, begin over iets irrelevants. Daar is je dode kat-strategie. Jij kan wat Boris Johnson kan. En zolang niet iedereen in Nederland die strategie kent, werkt die ook gewoon.
Ik heb hem nog nooit gebruikt in deze podcast.
Nee, dat verbaast mij.
Nou, ik niet. Ik heb jou gewoon verslagen met betere argumenten.
Ik wist niet.
Oh, yes. Oh, ik was blij met die opmerking.
Nee, volgens mij is jouw grootste probleem dat je net iets te overtuigd bent van jezelf.
Nee. Wat een gemene opmerking hier deze. Oh, wauw. Dit krijgt wel echt een twist hier. Echt, jongen. Het is gewoon pijnlijk dit. Het is gewoon een dolk in mijn rug hier.
Maar weet je waarom het pijnlijk is?
Nee.
Omdat het klopt.
Ja, maar dit werkt niet als jij. Je probeert mij te imiteren. Dit is te doorzichtig. Mensen doorzien dit. Dit werkt niet.
We gaan het zien in de recensies.
We gaan het zien. Nou, speaking of which, we hebben geen enkele nieuwe recensie. Dus dat is een beetje een drama.
Ja, ik vind het teleurstellend.
We moeten gewoon mensen een incentive geven. Ik stel voor, weet je wat? Wij lezen alle recensies voor. Dat doen we al vanaf het begin af aan. Goede, slechte recensies. We doen het allemaal. Als je nou een bedrijf hebt, dan is dit dus een kans om gratis reclame te krijgen. Je noemt gewoon je bedrijf. Je recenseert even ons en dan zeg je bijvoorbeeld iets in de trant van, en Heineken is het meest fantastische bier dat er is. Weet je wel, dan heb jij reclame gemaakt voor Heineken. En misschien heeft Heineken het niet nodig, maar als jij bijvoorbeeld een klein kantoortje hebt op het gebied van accountancy, weet je wel, gewoon je accountant die om de hoek zit. Nou, dan is dit de kans om echt gewoon aandacht te krijgen in deze podcast. En het kost je helemaal niks, behalve 5 minuten van je tijd.
Ja, gewoon wij luisteren op kantoor elke week naar De Communicado's. Ja. En dan gewoon je bedrijfsnaam erbij.
Ja, en een 5-sterren recensie. Maar goed, dat is een heel ander verhaal. En dat moeten we officieel niet zeggen, maar we denken het wel. We vinden wel
ook,
dat dat...
Ook trouwens, als je geen inspiratie hebt, je kan ook gewoon sterren geven zonder dat je een tekst schrijft. Hè? Dus dat mogen mensen ook doen.
En kan tegenwoordig op Spotify. Dat is ook wel interessant. Dat is ook iets wat ze nieuw hebben geïntroduceerd. Dus tenminste, ik had het niet eerder gezien.
En we hebben het vandaag voor Spotify opgenomen. Dus ik vind dat Spotify misschien ook wel iets terug kan doen voor ons.
Heel goed, heel goed. Ja, nee, heel goed, heel goed. Ja, vind ik ook. Oké, we moeten er een einde maken. We zijn door de tijd heen. Wij gaan elkaar volgende week weer treffen voor een splinter nieuwe aflevering van de Communicado's. Tot dan.
Tot volgende week. Doordat tegenwoordig alle abonnementen, of bijna alle abonnementen, zo. Doordat tegenwoordig bijna alle abonnenten, zo. Abonnementen, ja. Die ga ik eruit knippen.